Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dan is het raak. Ja, 9. En nu is het 10-10-10. Wel heel dichtbij.
Boscali.
Zo! Wat een goal van Boscali.
Terugleggen, Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4.
Vloed. Oh! Die hoorde er ook nog bij. 3-2 voor Heracles. Die meldt de vierde man zich. Dat is Warmerdam en die scoort.
Welkom bij de Eredivisie podcast van 12 december 2021, waarin we speelronde 16 van de Eredivisie bespreken. Het was een knotsgekke speelronde waarin er op zaterdag maar één doelpunt viel en op zondag grote verrassingen plaatsvonden. En misschien wel de grootste verrassing van deze podcast vindt plaats aan het begin, want tegenover mij in de studio van FC Afkikken, Broestol.
Hallo, ja, en niet Wouter Boerkamp.
Wouter Boerkamp.
Sorry, voor alle luisteraars die op Wouter zaten te wachten.
Ja, helaas. Wouter is er niet. Dus dat is
ziekjes.
Ziekjes. Dus die is er deze week niet. Hopelijk volgende week weer. We bespreken de hele speelronde natuurlijk. Straks natuurlijk ook weer de grote speler. Hete kolen op woord. We blikken vooruit op speelronde 17. En jawel, de challenge van de FFF manager komt ook weer terug. En u hoort het goed. Ik kondig dit met veel enthousiasme aan. Nou ja, dan weet u ongeveer hoe die er straks uit komt te zien. Laten we beginnen met de wedstrijd. Want er was weer een wedstrijd op de vrijdagavond. Willem II tegen Cambuur. Zonder Henk de Jong natuurlijk, hebben we besproken. Die is nog wat langer thuis. Onderzoeken naar zijn gezondheid lopen. En dus kwamen de spelers vooraf met een shirt het veld op. Heel tof. Ik heb wel, nu dat het heel vaak gebeurt, dat een beetje de charme wegvalt. Heb je dat niet? Ja, met geblesseerde spelers. Ja. Maar ja. Bij hem, in deze situatie, begrijp ik het wel juist heel goed.
Ja, tuurlijk. En ja, het blijft denk ik wel mooi om te laten zien dat je achter iemand staat. En ja. Het gaat er denk ik meer om van, je laat ook weer eens naar buiten toe zien van, hey, dit is best wel een ding bij ons en het leeft. Het heeft niet echt effect natuurlijk. Ik bedoel, nee. Ja, misschien vindt Henk de Jong het heel mooi om te zien. Dat kan natuurlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het wordt nu natuurlijk heel vaak gedaan. Ook bij een kruisbandblessure of zo. En aan de ene kant laat dat ook wel zien dat je er wel echt om geeft. Aan de andere kant kan het natuurlijk, en dat is heel cynisch, maar kan het ook een teammanager zijn die zegt van, hey, laten we
even... Doe even een shirtje aan voor Henk.
Ja.
Ja.
Maar laten we uitgaan van het mooie.
Nee, dat is ook zo, zeker.
En dat kan ik me ook heel goed voorstellen met
bij
de trainer.
Cambuur, zeker.
Ja, met de trainer die hij is.
Ja. Vorige week natuurlijk, was het eigenlijk heel pijnlijk wat er gebeurde. Met Cambuur kreeg het heel erg, of de deksel, volle bak op hun neus. Eigenlijk was er helemaal niks aan de hand afgelopen vrijdag. Ik verbaasde me eigenlijk over 1-3. En eigenlijk nooit een moment in het probleem geweest. En het gekke is natuurlijk, als je na afloop ook Wellenreuter, nou, een van degene bij Willem II, die maakt dan misschien nog wel een foutje, maar die wel zijn niveau haalt, die zei niet eens dichtbij. Sprakeloos was die. We wilden het compact houden, maar dat deden we niet. Het moet echt beter en scherper met het mes tussen de tanden spelen. Als het niet beter gaat, gaan we geen punten meer pakken. En dat is wel mooi. Ik zat zaterdag natuurlijk in het stadion. Dan hoor je iedereen coachen. En hij gaf dat ook aan, hè, Wellenreuter. Die zegt, ja, natuurlijk, zonder fans kan ik beter coachen. Maar er zijn zoveel dingen om te coachen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Hoe we hieruit gaan komen, ik weet niet hoe. Maar we moeten een keer winnen. Het moet een keer gebeuren. Wie het doet, maakt niet uit. Als we een keer winnen, ziet de wereld er anders uit.
Ja, en dat klinkt natuurlijk heel clichématig, maar dat is natuurlijk wel zo, toch? Ik bedoel, ze hebben nu 6 keer op rij verloren. En na die fantastische start natuurlijk.
September voor het laatst gewonnen.
Ja, na die fantastische start dacht iedereen van, het is feest in Tilburg.
Ja.
En nu, dat vertrouwen hebt gewoon weg. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, als jij het keer op keer niet ziet lukken en het spel houdt ook niet over hoor, dan verlies je toch dat vertrouwen. Dus ik snap wel wat hij bedoelt. En je gaat dan zijn reflex, zeg maar, van ik zou alles wel willen coachen. Dat is natuurlijk ook waar het fout gaat. Want je bent dus met zoveel dingen bezig dat je eigenlijk niet meer vrijuit speelt. En ik denk dat dat voor de veldspelers net zo is. Zo ziet het er in ieder geval wel uit.
Zeker. 6 keer op rij verloren in de competitie. Van de laatste 10 wedstrijden, 2 keer gelijk, 8 keer verloren. Waaronder ook de bekerwedstrijd tegen RKC. Dus het, ja. Wanneer is er crisis in Tilburg?
Nou, die is er wel toch.
Okay.
Ja. Ik bedoel, na zo'n start. Ze staan nu op een 13e plek. Met 18 punten na 16 wedstrijden. Nou, het is natuurlijk niet afschuwelijk. Alleen een doelsaldo van min 14. Dat is bijvoorbeeld slechter ook dan Sparta, wat 1 na laatste staat. Slechter dan Heracles, slechter dan RKC. Nou, niet slechter dan Fortuna en PEC, maar daar komen we zo nog wel op. Maar het is echt heel matig. Als je daar ook naar gaat kijken, en zeker als je die goede start gewoon meeneemt. Als
dat,
je dan
dat
kijkt hoe groot
mee.
Het verval is, dat is wel bizar met relatief dezelfde spelers.
En het zegt heel veel over Cambuur, want we kunnen heel erg hebben over Willem II. Maar de kracht van Cambuur, komen op bezoek in Tilburg en domineren en winnen eigenlijk heel eenvoudig met 1-3. Dus hulde voor de vrienden uit Leeuwarden.
En stiekem zo'n Uldrikies, hè? Het ziet er niet uit. Of wel?
Nee.
Nee, ja, het is niet dat je zegt van zo, ik, nee, maar ik vind om mooi voetbal te zien. Ik ga naar Robert Uldrikies kijken.
Nee, maar ik, ja, weet je, ik heb aan het begin van het seizoen iemand gecalled bij Cambuur. En ja, als ik nu ook anderen erbij ga callen dan op de bandwagon. En hij was...
Oh nee, maar ik ben absoluut geen fan van hem. Okay. Alleen.
Ja, hij is wel effectief.
Het heeft wel...
Ook als je die opstelling ziet. Nou, ik denk dat bij elkaar misschien nu 2 miljoen heeft gekost om samen te stellen. Maar hulde voor onze vrienden uit Leeuwarden. Gaan we door naar de zaterdag. De zaterdag waarop je dacht, nou, dit zou wel eens een middag kunnen worden. Avond, waarin er genoeg spektakel is. Nou, ik ben heel blij dat ik... in ieder geval bij de wedstrijd aanwezig was waar een doelpunt viel. Want dat was het enige doelpunt op de zaterdag. Heel gek. Utrecht Go Ahead Eagles.
Daar was jij niet.
Nee, daar werd ermee afgetrapt. 0-0. Ja.
Ja, ik wist dat ik natuurlijk in de Bord op Schoot podcast zou zitten.
Je hebt alles gekeken.
Dus ik heb heel de zaterdag zitten kijken. En ik heb Liverpool meegepakt op de voetbal nog, na mijn wedstrijd.
Dat is lekker. Met aantekenenboekje, hoor ik.
Nee. 1 goaltje gezien. Heb ik United. Heb ik de penalty van Ronaldo gezien. Ja. En voor de rest heb ik heel de avond Eredivisie gekeken. Ja. En ja, er was natuurlijk geen reet aan.
Nee.
Ik bedoel,
nee.
Het waren ook... Kijk, er bestaan spectaculaire 0-0's, toch?
Zeker.
Die zijn er best wel eens geweest. Maar dit was het allemaal niet.
Nee.
En bij dit valt me dan vooral van Utrecht tegen. Weet je wel, Eagles hebben we natuurlijk al gezien tegen eigenlijk verschillende soorten tegenstanders. Dat ze echt wel weten hoe ze een organisatie moeten neerzetten. Tegen PSV, maar ook tegen Utrecht nu weer. Ze doen dat gewoon wel echt heel goed.
Ja.
Terwijl de kwaliteit,
het is ook wel
de kwaliteit,
hè?
Van de selectie valt best wel mee.
Ja.
Maar als je dan ziet hoe de organisatie staat, dat is gewoon heel erg knap. En Utrecht probeert het natuurlijk wel volle bak. Alleen ook daarbij miste ik wel wat overtuiging.
Dat is het vooral toch een beetje. Dat mis je. En ik zag ook na afloop de trainer René Haken van FC Utrecht. Die zei ook de eerste helft was slecht. De tweede helft was al wat beter. We speelden bijna alleen maar op hun helft. Ja, en hij geeft juist aan, het begin van het seizoen leek het heel makkelijk te gaan. Hè? Eindelijk zou ze zich aanhaken. En dat is nu een beetje weg en dat is zorgelijk. Hij zegt vooral, we zijn gewoon niet effectief in de 16 meter.
Nee, en dat is ook zo. En dat zie je ook wel een beetje aan wat hij allemaal probeert. Hè? Nu speelt de Balken natuurlijk ook weer. En Sander van der Streek, waarvan we weten dat hij makkelijk scoort, die speelt dan niet. Dalmau speelt niet en Doefikas wel. Die was super ongelukkig. Dat je ook niet denkt van... Terwijl, bij hem heb ik wel juist van... Een van de weinige dingen die hij echt heel goed kan is scoren. En dat heeft Dalmau natuurlijk ook een klein beetje. Maar aan het spel dragen ze niet zoveel bij. Maar hij loopt daar natuurlijk zelf ook heel erg in te zoeken. Hè? Met Van der Streek die wissel zit. Boussaïd als aanvallende speler die Bankie en dan weer speelt. Mahi die er eigenlijk dit seizoen niet aan te pas kan. Dalmau die wissel zit. En nu probeert hij dan Balk.
Het is te gelijkwaardig aan elkaar, waardoor je eigenlijk nooit een echte keuze maakt.
Nou,
toch?
Ik denk dat perfect omschreven
is. Je hebt geen echte basiself. Je hebt een basis.
Nee, en dat
17.
kan ook kwaliteit zijn. Want ik bedoel, het is natuurlijk ook wel lekker als jij op het middenveld met Maher en Timber speelt. En je kan ook nog Van Overeem inbrengen, die vorig jaar een heel goed jaar heeft gehad. Je hebt ook Van der Streek als aanvallende optie. Boussaïd heeft zich ontwikkeld tot een Eredivisie-speler. Het is ook wel een kwaliteit.
Nee, maar eens.
Alleen je hebt inderdaad niet, als je nou naar het aanvallende gedeelte kijkt, heb je dus Doefikas. Dan heb je daarachter Balk, Ramselaar en Gustafsson. Het zijn drie spelers die alle drie heel goed kunnen voetballen. Alleen niet leiders of niet keiharde killers of zo. En dan daarachter heb je Maher en Timber. Waarvan ik denk dat dus van deze, wat is het? 6 aanvallende spelers, dat Maher de meest een leider is, zeg maar.
Ja, en die zou je nog ineens opschrijven bij het
typische leiders, zeg maar.
Ja, niet.
Dus dat is best wel een ding. En ja, je speelt in het centrum met Van der Hoorn, Van der Marel. Ik ben persoonlijk... het lijkt me afschuwelijk om tegen hem te spelen, maar ik denk dat je best goed Willem Jansen in je team kan gebruiken. Ja. Op verschillende manieren. En ik denk dat FC Utrecht dat bijvoorbeeld echt wel nodig heeft.
Ja, ja ik ook. Ja, hij zit nu weer 90 minuten op de bank. Ja, ik snap dat echt niet.
Ik snap dat ook niet.
Maar goed, daar volgt... En weet je, ja, dat is natuurlijk wel zo wat mensen naar mij appen, ook als die het bord op schoot. Ja, dat is makkelijk dat jullie zo praten. Nou ja, het is makkelijk om zo te praten. Als jij dus een elftal hebt dat al een paar weken niet heel lekker draait, dan zoek je naar mensen die vanuit de spelersgroep het op weten te pakken en dan weer de ploeg bij de hand nemen, niet alleen de trainer. En ja, Willem Jansen is daar een uitstekend voorbeeld van.
Maar is daarom, want ik zie best wel veel vanuit de Utrecht-fanhoek, zeg maar, best wel veel kritiek op haken.
Ja.
Ik vind dat daar wel enigszins iets in zit. Aan de andere kant, of tenminste, hij heeft een beetje hetzelfde als de spelers. En dat is misschien heel lullig om te zeggen, maar je hebt niet het idee van, hij gaat er nu met een keiharde hand doorheen. En dat is niet helemaal eerlijk, want hij durft wel mensen wissel te zetten. Hmm. Ook Willem Jansen.
Zeker.
Dus. Ja. Alleen dat gevoel heb je niet, weet je wel. Je hebt nu ook wel het gevoel van, je wilt toch doorstoten? Nou, laat het dan ook eens zien.
Ja.
En, ja, en dat mis ik soms wel een klein beetje. Plus dat je aanvallend wel heel weinig brengt.
Nu al zin in de Jordi Zuidam BV transfers in de winterstop. Die gaan er vast en zeker weer gebeuren.
Zie je jou al een obvious...
Zuidam
transfertje?
Ryan Babel. Nee, ja, weet ik veel. Nee, ja, ik... Ik zie wel iemand, die sprak toevallig afgelopen weekend, Nigel Hasselbaink is weer. Maar Nigel Hasselbaink is net voor Utrecht te klein. Maar aanvallend... ik ben wel benieuwd. Ik ga daar even over nadenken. Het is wel leuk om een keer in de Daily deze week te spreken. Van het spektakelstuk in de Galgenwaard gaan we gewoon door naar het Abelenza Stadion. De Heerenveen Sparta. Ja.
Mag ik? Ik denk dat dit... deze wedstrijd af kunnen doen met het interview na de wedstrijd. Ik weet even niet meer wie van ESPN het was. Maar de vraag aan Johnny Jansen van... wat zou je doen als je deze wedstrijd op tv had gekeken? Ik zou hem uitzetten.
Ja, terecht. Ja.
Ja. Ja, ik heb me echt... Echt, nou nee, niet zitten ergeren of ook niet zitten irriteren. Dat zijn verkeerde woorden. Maar gewoon, ik heb gewoon zitten kijken en dacht van... Ik denk ook dat deze 22 gasten ooit op voetbal zijn gegaan. Omdat ze het wel echt een leuk spel vonden. Ja. Maar
ja, nee, ik ben met je eens.
Het klinkt super zuur. Maar zeg maar, je ziet wel gasten bij wie het spel plezier er af en toe nog wel afstraalt. En dat vind ik bijvoorbeeld bij een Smeet. Dat vind ik bij Osman ook wel. Ik vind bij Heerenveen Veerman, die moet alles doen. Hij krijgt van zijn teamgenoten ook elk mogelijke bal.
Daar hebben we het over Joey, hè?
Hij had gezegd ook van dat hij zichzelf een van de slechtste vond, volgens mij.
Ja.
Dat vind ik mooi dat hij dat zegt, maar ik vind dat hij zich daarmee wel tekort doet.
Hij vond het een drama en zichzelf een van de slechtste.
Ja, nou, dat was echt absoluut niet zo. Ik vond dat hij krijgt echt letterlijk vanuit alle rangen en standen krijgt hij die bal toegespeeld en hij moet er maar wat mee doen. Dus dat is ook een flinke taak om te krijgen.
En ik schrok ook, ja, weet je, nou even Sparta, maar dat is gewoon zo. Sparta kwam er een paar keer uit, een paar speldenprikjes. Maar dat is echt hopen. Dat is gewoon hoop gebaseerd op niks. Hopen dat een bal een keer goed valt.
Dat is
toch?
Ja, dat is
we staan inmiddels 17e, hè?
Nee, maar sorry, maar Emega, ik zie ook echt wel dat het een hele goede voetbal is. Ja. We hadden laatst daar een discussie over in de Daily. En jij zei van, AZ, je moet dat gewoon doen.
Ja.
Ik vind dat wel moeilijk. Ik vind dat die... En, nogmaals, nou, jouw argument blijft staan.
Ik zou het nu weer doen.
Ja, jouw argument blijft staan van... ja, wat als hij bij een beter team speelt? Maar ik vind er ook weinig vertrouwen afkomen. Dan kan je zeggen van... kan je dat verwachten van een jongen van... hoe oud is die, 19?
Mm-hmm.
Alleen, ja... het is wel de taak die je nu op je krijgt... en je laat het niet zien.
Nee.
Hij krijgt 2 keer de bal in de 16... en dat doet hij aardig... maar vervolgens treuzelt hij weer. En dat is wel zonde. Over Sparta hebben we best vaak met Bart Vriends bij de Kort Podcast. Heb ik het best vaak over van, hey, hoe was het afgelopen weekend?
Want dat is wel goed om te zeggen. Jij bent bij elke opname van de Kort Podcast achter de schermen natuurlijk.
Het is eigenlijk mijn verdienste. Ja, het succes is.
Ja. Jij schrijft ook de teksten voor jongens.
Ze vervormen het, zeg maar. Ik spreek hem helemaal in. Nee, totaal niet. Maar dan, hij zegt altijd van dat Lennart T zo'n goede spits is.
Ja.
Dat echt goud is. Maar Ik zie dat echt niet.
Nee.
Ik vind dat wel echt.
Maar de nadruk komt er nu ook op, omdat ze amper de bal krijgen voorin. Dat was ook het punt met Omega en met T. En dan wordt er in één keer heel veel van hen verwacht, ja. Snap je? Maar goed, 0-0. Dat betekent dat in de laatste wedstrijd van de zaterdag een doelpunt viel.
Even, nog één keer even over Heerenveen. Daar zit meer kwaliteit in die selectie dan bij Sparta, vind ik.
Veel meer.
Ja. Halilovic is wel echt prima voetbal. Sien de Jong komt erin.
Ja.
Maakt echt nul impact.
Ja.
Nul.
Ja.
En dan denk ik van, dat is dan, want hij heeft kwaliteit. Hij zeker voor de Eredivisie.
Ja.
En hij maakt gewoon nul impact. En dat ligt ook aan het spel, denk ik, of hoe hij wordt gebruikt. Maar
ik denk dat het heel vaak bij spelers, maar we hadden het vorige keer over Frenkie de Jong hadden we het. We hebben het vandaag over Joey Veerman gehad. Sim de Jong ook. Dat zijn jongens, als ze betere spelers om zich heen hebben, betere voetballers worden. En anders, kijk, Joey Veerman kan nog wel vaak het verschil maken.
Ja.
Maar met Frenkie en, ik wil ze niet in één aandoen, nee, Frenkie de Jong en Sim de Jong. Maar het zijn wel jongens dat hun kwaliteiten komen pas goed, worden pas goed zichtbaar op het moment dat ze op hun kwaliteit worden benut.
Ja, laten we voor het welzijn van Frenkie de Jong een andere vergelijking maken.
Is geen familie?
Misschien Davy Klaas.
Geen familie?
Die rendeert ook veel beter als je in een goed lopend team waarbij die meters kan maken. En dat heeft Sim de Jong natuurlijk ook een beetje.
Ja.
En Frenkie is net wel iets anders natuurlijk. Die kan net wat beter.
Zeker. Gaan we door naar PEC tegen Fortuna. 18 tegen 17 voorafgaand. Het gat was 3 punten. En dat was de wedstrijd van de week. In ieder geval voor Mart en voor mij om daar naartoe te gaan.
Hoe was het? Hoe was de heenreis?
Utrecht Go Eagles geluisterd. Dus dat was prima. En toen hebben we Heerenveen Sparta hebben in
het Mac 3 park gekregen.
Ja, zeker. Hoe was het? Ja, het was vermakelijk. Het was goed om te zien wat beide trainers wilden.
Wat dan?
Nou, ja, ik kreeg na afloop ook.
Nee, maar ik ben benieuwd hoe je.
Dick Schreuder probeert met PEC heel hoog druk te zetten. Dat deden ze bij Groningen vorige week ook. Het plan van Fortuna was laat ze maar komen. En dan slaan we toe met de bal eroverheen. En dat was vorige week toen ik bij Groningen was. Daar had ik het ook best wel na afgelopen heel lang over wat met Groningen spelers. Dat daar echt de ruimte lag. Alleen Groningen kreeg het niet voor elkaar. En Fortuna wel. En daarom leek het kamikaze voetbal. Want dat was het. Het had ook gewoon 0-3 bij rust kunnen staan. En uiteindelijk pakt Lamproe een paar echt hele goede ballen.
Twee keer Seuntjes, één keer Fleming.
Ja, ik denk dat vooral Seuntjes hem had moeten maken. En dan in de rust ben ik dan wel benieuwd. Want ik had ook wel goed ingezet op Fortuna. Omdat ik dacht, ja, Fortuna gaat dit niet verliezen. Overigens werden wij opgeschrikt door opeens die 14, 15-jarige jongetjes die binnenkwamen rennen.
Ik heb dat in de wedstrijd gemist, zeg maar, op ESPN. Ik weet ook helemaal
is het niet uitgezonden?
Ja, weet ik niet, want ik zat af te wisselen met andere wedstrijd. Maar ik zag het op onze socials voorbij komen.
Nou, het grappige was, er werd eerst vuurwerk afgestoken. Dus ik sprak met de persverlichter van PEC, Koen. En Koen is een hele aardige man en helpt ons altijd heel graag. Dus ik zei, wisten jullie dat? Zei, nou, er is een hele goede verstandhouding tussen. En dat werkt heel goed. En op het moment dat hij dat zegt, hebben we een goede verstandhouding met de supporters, met de harde kern. Schiet er opeens, ik denk 11, 12 jochies, denk ik. Tussen de 14 en 16, het rechts van ons, zeg maar.
Maar heb je dat ingeschat of dat tussen de 14
en 16? Ja, want ik heb daar het videootje ook nog even gekeken. En ik hoor een beetje een stemgeluid. Het was een beetje, ja.
Schel.
Nou, jongens die de baard in de keel krijgen, een beetje. Het sloeg een paar keer over. En een keurig mondkapje, dus dat is wel heel goed. En die komen binnen. Ze zingen een liedje over Eagles, hoorde ik een paar keer. En dat zag ik ook op de comments later. En kijken elkaar aan, weten niet meer wat ze doen. En rennen weer het stadion uit. Nou, dat was ook een hoogtepunt. En toen had ik met Mart het erover. Wat doet dit nou met een ploeg als Fortuna die dan zo'n goede eerste helft spelen? Of goed, het plan wat ze hadden, hè, dat komt er redelijk uit. Krijg je daar een knauw van? Weet je dat je dan nog niet een voorsprong hebt gekregen?
Dat denk ik wel.
Ja, en uiteindelijk winnen ze hem natuurlijk door een lucky.
Echt puur geluk. Echt volledig.
Ja,
geluk.
Toch?
Ja, Lamproe gaat in de fout.
Ja.
En hoe pijnlijk dan ook. Hij maakt, ik had er op Twitter een discussie een beetje over met Harm Zijnstra. Want, en dat vind ik ook, je ontkomt er niet aan om zijn lengte te benoemen of zijn gebrek aan lengte. Omdat dat zorgt er gewoon voor, denk ik, dat hij in een andere situatie terechtkomt. Maar het punt is natuurlijk, als hij de keuze maakt om die bal hoger te pakken in plaats van in zijn armen te vangen,
ja.
Dan gebeurt dit niet, want dan wordt die bal niet meer. Hij pakt hem te laag.
Maar je ontkomt niet om over zijn lengte te beginnen, omdat hij dat zelf creëert.
Door deze fouten.
Ja,
ja en wat het punt van Harm is dat hij, onze host van de Showkeepers podcast trouwens, en dat bedoel ik daarmee.
Ja.
Is dat hij, dat het puur een techniekfout is. Dus dat hij die bal in plaats van dat hij hem hoog pakt, dus zijn armen gestrekt, dat hij hem laag wil vangen in zijn armen.
Ja, of misschien wel beter stompen.
Hij had ook gekund, maar hij had hem kunnen, hij had hem ook kunnen vangen, denk ik. Het was een
lange
bal.
Vangen lijkt me dus wat lastig, maar ik ben geen keeper.
Ja, precies, maar hoog pakken kan ook. Je kan hem ook hoog gewoon vangen.
Ja, maar dat probeerde hij toch? Dat ging mis.
Nee, hij liet hem... hij maakte een kommetje van zijn handen en daarmee wilde hij hem pakken.
Ja.
En ik denk van, ja, volgens mij een grotere keeper komt minder snel in deze situatie, want die doet dat natuurlijk, of die kan er natuurlijker, makkelijker bij. Maar ja, het is wel... Kijk, het is natuurlijk ook lullig dat Lamproe is. Want als je hem daarna voor de camera ziet verschijnen, dan denk ik van, ah, dit is in alles zo'n volwassen gozer. Hij geeft zijn fout toe, legt precies uit hoe het ging. En dan denk ik van, het is je niet gegund.
Nee, dat ben ik
complete gekken natuurlijk.
Als je had gezegd dat dit niet fout
was. Nee, maar ja, het zijn meestal die mensen die rug nummer 1 op hun rug hebben, die compleet doorgedraaid zijn.
Ja,
die
hun fouten niet door kunnen. Daarvoor hebben ze rug nummer 1.
Ja, die kunnen hun fouten niet toegeven. Ja. En ik vond dat hij dat uitstekend. Dus daarin credits. Ja. Alleen ja.
Nee, zeker.
Pek wel dieper in de problemen.
Ja.
Maar
ja.
Sorry hoor, maar die, als we deze fout, stel dat die niet was gebeurd en die drie andere kansen die Fortuna krijgt, dat stappen van, wat was het, Voets?
Ja.
Of Kersten?
Ja.
Ja, sorry hoor.
Maar het was ook echt, het is echt, maar kijk, wat ik dus heel gek vind, is dat je ziet dit ook. En ik snap dat Dick Schreuder dit wil en dat zij risico moeten nemen, hè, want ze moeten inlopen.
Maar dat
dus
kan niet met deze centrale verdedigers.
Nou, tegen Groningen echt kon niet. Het dus wel. Nee, maar dit is dus wel het verschil. Want deze ruimtes waren dus tegen Groningen ook. Alleen Groningen wist niet daar, zeg maar, de bal daar te krijgen.
Maar dat is wat anders, toch?
Nee, maar snap je? Dus dan kan je het spelen. En nu zie je het na 10 minuten, een kwartier, zie je het al een paar keer gebeuren. Ja. Maar goed, uiteindelijk winnen ze. Lonwijk, die verzekert ons, scoort 1 keer per seizoen. Dus excuses aan alle Fortuna supporters. Dit was het doelpunt van ze. Trouwens een goede schram boven zijn oog, jongen.
Zo, hij kreeg echt een beuk, jongen.
Ja, ja. Hij had het zelf trouwens niet door. Totdat iemand naar een wezen deze hand op zijn arm. En toen zat zijn hele hand onder het bloed. Maar we spraken hem even na afloop. We spraken ook na afloop Mats Zeuntjes. Nou, was wel eigenlijk best wel een leuk interview. Eigenlijk... ja, openhartige jongen altijd, hè? Dat zit in bij de familie, toch?
Jij dacht, ja, hij is natuurlijk...
broertje van Ralf.
Broertje, tweelingbroer, maar niet met Ralf.
Nee.
Maar wel op dezelfde dag.
Snapt u het nog?
Dit blijft een bizar verhaal, maar dat moet je ook elke keer benoemen, volgens mij, als je bij hem komt. Maar ik vond het mooi, want jij stuurde interviews naar me door. En toen zei je ook van, Mats, jij weet, dat is ook mooi, je weet dat hij alles zegt. Je weet van sommige spelers die gaan helemaal niks zeggen.
Maar hij is wel... Want
maar bij de familie Zeuntjes...
Nee, maar je hebt ook voetballers die gewoon alles eruit gooien zonder nadering. Hij denkt wel na.
Ja, maar wat ik mooi vond, jij zei van... ik heb net in de wandelgangen gehoord. Dat leg jij hem ook even op.
Ja.
Zei van, er is 1 miljoen euro beschikbaar deze winter voor Fortuna. Welke spelers zou je ervan halen?
Ik hoorde hier in de wandelgang, er is 1 miljoen voor Fortuna beschikbaar in de winterstop om je te versterken. Nou, met wie ga je versterken?
Met 4 man, oké.
Okay. Ja, of je kan 1 halen van 1 miljoen.
Ja, ja, precies.
Hij probeert jou te helpen nu, hè?
Tom Haaien van NAC.
Tom Haaien?
Ja.
Nou, dat is 250.000 euro.
Ah, zo, Tom. Hij heeft geen respect voor je, maar oké. 250.
Maar geloof je dat je een speler moet halen in een winterstop, zeg maar, die je huurt? Of dat je gewoon een speler moet kopen in een winterstop?
Als je kan kopen, moet je kopen.
Als je kopen, moet je kopen. Ja. Dan zou je 1 speler van 1 miljoen kopen of 2 keer van 500.000?
Als Tom Haaien 2,5 ton kost, dan kan er nog wel 2 spelertjes bij komen. Okay. Dus, maar Tom Haaien zal goed zijn.
Tom Haaien naar Fortuna. We noteren het. Alleen nog over de prijs.
Ja, alleen...
En een boze Ralf.
En een boze Ralf ook nog. Dus laten we dat maar niet doen. Maar het is niet mijn pakje aan, gelukkig.
Ja.
Tom Haaien.
Verrassend of niet? Of is dit een beetje je broerstangen?
Oh, zo. Daar had ik nog niet eens over nagedacht.
Ja.
Nee, ja, dat het is natuurlijk geen gek transfer. Ik bedoel, die man maakt de dienst uit bij NAC.
Ja, en, maar dit is niet wat ze nodig hebben.
Nee, ja, sorry. Als ik naar het middenveld kijk waar Rienstra, Duarte...
Teki.
En Teki staan. Moet je hem dan daar...
Ik ben fan van Teki, man.
Maar is Haaien beter dan Rienstra misschien? Ik zou die nog wel aandurven. Ik vind Rienstra niet per se een goede doen.
Nee,
terwijl
maar
ik dat echt prima Eredivisie
spelen. Ja, juist. Maar hem ga je niet vervangen.
Maar Fortuna heeft toch meer misschien... nu is het plan toch stiekem een beetje, we zetten onze twee beste spelers voorin en die maken samen.
Maar ze hebben geen spits. Chaos.
Nee, precies.
Dus ik denk dat of ze moeten een spits. Ik hoorde trouwens ook van de Fortuna Watchers dat ze een buitenspeler bezig zijn met een buitenspeler. Okay. Dit was wel een mooi moment trouwens.
Polter had weer gescoord trouwens voor Bochum.
Ja, dit is een mooi moment. Even in de rust. Ik zit, ik denk met Geert-Jan Jacobs van Football International, Fortuna Watch al jaren. En zit te kletsen. En nou, we hebben het dus een beetje over wat moet erbij komen en dat soort dingen. En toen zei ik, ja, weet je, wat tot nu toe hebben ze een best wel een teringzooi van gemaakt, wat ik ook zei. Ja, dat is toch zo. Ik vind het beleid, hoe ze spelers dit jaar hebben gehad, vind ik echt heel slecht.
Jij drukt je altijd keurig uit.
Nee, maar en dus vervolgens zie ik Sjoerd Ars, technisch manager. Maar die, ja, we even een boxje. Hé, hoe is het? Hé, hoe leuk dat je er bent.
Sjoerd, je hebt een teringzooi. Zeg je dat dan ook tegen hem?
Nee, maar wat hij was met Istan Gün. Dus wij kwamen naar beneden van de trap en hij stond met Istan. Dus hij kwam even naar ons toe, even een box zetten. En daarna ging hij met Istan de andere kant op. Dus kon ook niet gekletsen. Maar Mart was oprecht verbaasd dat ik hem een box gaf. Maar toen zei ik,
Sjoerd.
Ja, maar ik vind Sjoerd echt een wereldgozer. Alleen wat hij de afgelopen zomer heeft gedaan. En nu moet ik wel zeggen, Sjoerd is een beetje het uithangbord. Ik denk dat Sjoerd ook niet echt de calls maakt. Dat is nogal een beetje schimmig, hè, in Sittard, hoe dat precies zit. Maar hij zet wel het uithangbord. Dan is het, vind je het raar dat als je iemand slecht vindt functioneren, dat je hem ook geen box geeft?
Nee.
Nee, toch? Dat is toch normaal? Als je,
nee, ja. Maar dat Mart moeite heeft met sommige sociale situaties, ja, dat wisten we al.
Dat toch? Is wel een andere discussie. Goed. Ook nog eventjes de trainer gesproken. De hele blije trainer. Sjors LT na afloop. En kijk, met Sjors ging het natuurlijk eigenlijk best wel over. Het was best wel leuk, hoor. Het was best wel een lang gesprek.
Je hebt hem lang niet gezien, denk ik. Ik bedoel, Sjors LT is ook gewoon een hele chille gozer. Die
een hele chille gozer. Vriend van de show. Mm-hmm. Al jaren trouwens. Zelfs toen hij nog bij ons poffertjes kwam bakken. Toen hij clubloos was. Maar goed, terug naar het interview. Want dan ging het erover. Hè, was je meer zenuwachtig? Hij zei nee, ik baalde heel erg van het tijdstip dat we gingen voetballen. 9 uur, want dan dat je ritme is naar de kloten, zegt hij. Hè, want ja, je bouwt op naar spanning. En op het moment
maar dit zijn van die, daar heb je geen invloed op, Sjors. Dat zei je toch al, neem ik aan tegen hem.
Nee, maar hij zegt, nee,
oh, accepteren.
Ja, nee, ja, maar en hij, want ik zei, maar hoe is het dan met spanning? Hij zei, op het moment dat hij hier zei, ja, ik heb mijn werk stopt eigenlijk op vrijdagmiddag met mijn spelers voorbereiden. Maar goed, lang verhaal kort. Gewoon hoe ze...
wel grappig dat hij dus blijkbaar in die school zit, dat je tijdens de wedstrijd minder invloed hebt.
Nou, maar tot de wedstrijd begint en dan in de rust kan je het toch een beetje bijschaven. Want in de rust zei hij bijvoorbeeld, dat is gewoon een mentale ding dat ik dan denk, ja, weet je, je speelt zo'n goede eerste helft, je beloont jezelf niet. Zei hij, hoeveel schoten hebben we tegengekregen? Niks. Waar moeten we bang voor zijn?
Meeste wit in de eerste minuut.
Wat zeg je?
Meeste wit in de eerste minuut.
Schoot hij? Naast.
Toen hij erdoor, toen Rienstra die fout maakte, toen ging hij de 16 in met schaar.
Er was geen schot op doel.
Nee, maar het was wel een hele gevaarlijke situatie.
De echte betting, ja. Mensen weten, dit zijn nee, geen schot op doel.
Absoluut, absoluut.
Dus daar, hij gaf aan, nou ja, oké. Nou, weet je, moet vooral zo doorgaan en dat die goal zo valt, prima. Mm. Maar ik vroeg hem na afloop ook, weet je, het AZ uit was goed, Feyenoord uit was dramatisch. Nu was het weer goed, weet je. Hoe ga je nou eigenlijk een beetje die stabiliteit terugvinden? En het is wel mooi. Ik vind het wel mooi. Nou, trouwens, ik kan nu eenmaal uit gaan leggen wat hij zei. Laat even luisteren wat Sjors LT zei over hoe je stabiliteit weer terugkrijgt binnen je eigen ploeg.
Ik kan me ook voorstellen, want AZ uit was je eigenlijk best wel tevreden over de spirit. Nou, bij Feyenoord uit was het heel anders. Had je ook een andere ploeg natuurlijk. En dat, ik zei net tegen Mats ook, dat je daar een beetje stabiliteit in gaat krijgen. Dat je wel elke week...
Ja, alleen dat is ook vertrouwen hebben. Ja. Kijk, vorig jaar hebben we tot aan de laatste wedstrijden, Vitesse toen, nooit een voorsprong weggegeven. Altijd gewonnen als we voorkwamen. Ja, dat is ook een gevoel wat erin komt. Als je 2 keer wint, heb je jongens... Vandaag, die groep, je mag 100 corners nemen tegen ons. Tegen ons scoor je niet. Terwijl tegen Feyenoord, 3 corners erin. Ja, dat is ook het gekke van voetbal. Hoe ga je dat gevoel oproepen? En dat kan je als trainer een beetje doen. Maar succes is daar toch de beste manier voor.
Ja, dus mooie woorden van Sjors LT. En toch een hele belangrijke overwinning geboekt. Midweek spelen ze nog voor de beker. Ik zei tegen Sjors en zei hij, de focus ligt op Utrecht. Nou, dan weet je ongeveer weer. En toen maakte ik de grap, maar jullie kunnen toch niet 11 andere spelers opstellen? Kon hij wel waarderen. Maar ze zullen wel wat dingen door gaan selecteren in die wedstrijd. Goed, dit was de zaterdagavond, dan de zondag.
Ik zou best een wedstrijdje voor Fortuna willen spelen.
Ja,
ik heb gisteren
heb je het terug geregeld?
Nee, nog niet. Ik zal even heel eerlijk zijn. De financiële situatie is op dit moment niet, zeg maar, hoe je het echt zou willen. Dus ik heb in de fanshop gekeken.
Je hebt slaapsverhoging.
Ja, klopt. Maar die hebben, dat is per deze maand. Dat is oprecht zo. Mensen mogen gaan even mee in de bedrijfsstructuur bij SAP.
Zeker.
Maar oh, dit is voor Bart natuurlijk, die hem edit, is het ook een beetje pijnlijk natuurlijk.
Die heeft net een vast contract gekregen. Die loopt ook niet te zeuren.
In dat geval.
Voor mij is iedereen in de afgelopen twee maanden bij SAP er financieel beter van geworden.
Uitstekende zaken. Maar dus ik heb even in de fanshop gekeken voor shirts. Ik probeerde dat uit 2019, 2020, dan dat seizoen. Maar die waren er allemaal nog in hele grote mate in afgetraind. Als jij bent, was er geen elletje meer.
Maar Sjors heeft al lang gezegd dat hij jou kan helpen, hoor.
Ja, weet ik. Maar dat vind ik ook weer zo. Van, dan verlies ik dus een weddenschap en dan...
Wacht je liever 6 maanden? Ja, goed. Oké.
Ik kom er niet meer uit.
Door naar de wedstrijden van de zondag. Waar er op zaterdag 1 keer werd gescoord, duurde het op de zondag. Ik denk 15 minuten voordat er al 3 in lagen. Het was zo'n raar begin van de lunchwedstrijd. FC Twente RKC. Vooral die eerste goal. Dat was Comedy Capers van Wonswinkel. Die kreeg hem half tegen hem aan. En dat was de 1-0.
Opeisen die hand nog.
Ja, een heerlijk spitsje. Ja. En daarna wel echt een hele goede goal van Michel Flap. Die eigenlijk vrij staat op de 8-9 meter. En in plaats van schiet kapt. En fase eigenlijk verschalkt. Dat is heel goed.
Beetje gek hè, dat RKC in het begin, dat we juist zeiden van met Oosting van de nul is heilig bij Oosting. Dat een beetje zijn principe is. Dit sloeg echt nergens op die eerste 10 minuten. Hoe open het lag, zeg maar. En kijk hoe die ballen erin gaan uiteindelijk. Daar kan je van alles van zeggen. Maar het staat natuurlijk niet goed als je zo opent.
Nee, maar eens. Gelukkig heb je dan Jens Odgaard. Want die dacht een metertje of 30. Wat zal ik doen? Nou, ik ram hem maar en die schiet hem.
Hij ging er zo lekker in.
Nee, niet normaal.
Echt heerlijk. Cool.
Ja. Nee, ja.
Wat ik vind bij hem, ik vind het moeilijk om over hem te oordelen.
Ik ook.
Snap je wat ik daarmee bedoel? En ik snap ook dat Sassuolo erin is getrapt. Klinkt zo negatief, maar hij kan gewoon goed voetballen.
Eens.
Alleen, ik denk dat hij...
Hij kan wel werken, alleen niet zo vaak.
Ja.
Dat zeggen wij als het over werknemers bij ons, toch? Ja. Hij kan wel werken, alleen niet zo vaak. Ja. Nou, dit is een beetje met Jens Odgaard. Ja. Hij kan heel goed voetballen, alleen niet zo vaak.
Ja, hij laat soms denk je van, ja, dit is alles wat een spits moet hebben. Balvast, echt heel erg sterk, scorend vermogen, hele goede trap. En soms denk je van, je hebt echt geen idee waar je medespelers staan. Je hebt geen idee waar je moet positioneren.
Ja.
Wat wil je nou eigenlijk? En dat is wel heel gek. En zoals vandaag had hij dat zelfs in één wedstrijd een soort van.
Hmm. Nee, zeker. En het was dus een heel raar begin. Tweede helft was trouwens misschien nog wel bizarder bij RKC het begin. Dat Van der Buijs gewisseld was, maar Büttner zijn shirt droeg.
Dan vraag je toch af, wat gebeurt er in die kleedkamer?
Ja, goed. En uiteindelijk is het dan...
Maar hoe?
Ja, ik heb
zitten ze naast elkaar? Dat,
ik
dat,
heb weer niet.
Een
ik
goede,
heb...
goed onderzoeksjournalist. Je had best even Dario.
Ik heb Dario een bericht gestuurd.
Zit je naast
maar
Alex.
Ik snap als je in de rust wordt gewisseld dat je even je telefoon weglegt. Ja, ik zou daar ook niet heel lekker op gaan. Maar misschien later deze week meer info over de Shirtgate bij RKC. Uiteindelijk is het echt te danken aan... eigenlijk aan... Nou, ik wil niet zeggen onkunde van Twente dat ze niet uitlopen. Want ja, het was weer ruik met fase. Die bal, hè, de lange bal van achter van mij van Prupper, die kopt hem recht in de voeten van Wolfswinkel. Ja. En die krijgt hem in 2 instanties, ze krijgen hem niet in. En uiteindelijk, ja, het klinkt heel gek, moet RKC gewoon gelijk maken. Ik dacht dat ik het allerslechtste op scheidsrechtersgebied gisteravond had gezien. Want ik weet niet hoe ik het voor me krijg, maar weer zag ik die van de Graaf. Ja, die snapte gewoon niet heel veel van. Maar goed, ik dacht, ik ga het er niet over hebben. Wat is die nou aan het doen, die van Boekel?
Waarom, jij bedoelt gewoon waarom die eerder afsluit.
Maar waarom fluit
hij
überhaupt af?
Ja. Ja, je zou zeggen met de huidige middelen.
Ja, maar Stokkers doet geen eens wat.
Nee, maar een hensbal is er wel toch?
Ja, maar hij fluit niet voor die hensbal.
Dat weet ik niet dan.
Die bal gaat omhoog. En Oenerstal laat hem los. En op dat moment fluit hij. En dan krijgt hij hem op zijn hand.
Ja. Ja, maar het is hoe dan ook. Is dat een rare inschatting? Ik snap dat ook niet zo goed.
Ja, maar gelukkig...
Maar heeft hij een interview gegeven na de wedstrijd over? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, hij zegt, stel dat het een foute constatering was geweest, dan had ik RKC een doelpunt door de neus geboord. De VAR kan niks meer als het spel stil ligt. Wat dat betreft had ik moeten wachten. Maar
dit is toch iets wat... Dit is toch de baas die in je hoofd zit? Je weet toch binnen welke...
Maar dit is in Nederland welkom bij het scheidsrechterskorps in Nederland.
Ja, maar dat vind ik ook makkelijk.
Nou ja, jij geeft nu precies het voorbeeld. Jij maar... zegt, dit is de basis. Waarom volg je gewoon niet de basis en ga je gewoon fluiten?
Ja, maar je kan toch niet... Of het zou toch niet kunnen zijn dat Van Boekel niet goed genoeg gekwalificeerd is voor de Eredivisie?
Maar dat kan toch bijna niet? Nee, maar luister...
Of het is toch ook... Ja.
Maar dit is ook... En voor mij hebben ze ook niet echt een stok om mee te slaan bij de KNVB. Dus je kan hem nu niet 2 weken niet inzetten. Omdat je dan gewoon te weinig scheidsrechters hebben die het niveau aan kunnen van de Eredivisie. Maar,
ja, maar zeg je echt dat hij bijvoorbeeld niet...
Nee. Maar juist door basisfouten te maken, vraag ik me echt af, wat doe je? Ja. Want voor mij is nu, hetzelfde met buitenspel, dat je laat zo lang mogelijk doorgaan. En dan kan je het later nog altijd terugdraaien vanwege buitenspel of dat soort dingen.
Ja, het enige tegenargument wat daar natuurlijk op is, is van voor de bevordering van het amusement van het spel.
Ja,
is natuurlijk...
nee, als je dat 100 keer per wedstrijd doet, maar voor mij valt dat relatief mee. In dit deze situatie was er niks aan de hand geweest dat hij niet had gefloten. Dat tot 10, even tot rust. Goed zo.
Laat gaan, joh. Ja, polletje, Twente wint.
Ja,
nee, staan dat er echt heel goed voor.
Ja.
Dat mag ook wel eens gezegd worden. Iemand had ze in de voorbeschouwingspodcast dit seizoen op plek 4 gezet. Ja, en staan nu 5e.
Heel goed. Waar had je Feyenoord staan?
2e.
Ja, hadden ze vandaag moeten winnen. Ha! Dat is zuur. Groningen 1, Feyenoord 1. Zo, Broestel.
Ja.
Moeten we wel zeggen dat dankzij onze head of operations wij om dit tijdstip in een theater zaten. Een Koninklijk Theater Carré.
Ja.
Bij Peter Pannenkoek.
Het was echt heel leuk.
Ja.
Maar ja, ik was het. Ik bedoel, ik zie allemaal mensen klagen omdat ze niet naar autorijden konden kijken.
Weet je het ook weer? Skelterboy.
Formule 1 is
Skelterboy. Ja.
Nee. Iedereen die dat leuk vindt, mag dat echt leuk vinden.
Ik vind hem gewoon. Weet je wat ik van hem vind?
Nee, maar dat maakt niet uit.
Super knappe prestatie als je dat als vanuit dat je überhaupt.
Het is sowieso fucking knap. Maar goed.
En gewoon niet zo'n sympathiek persoon. Dat is het enige wat ik over.
Dat heb ik ook wel eens bij jou.
Nee, altijd wel.
Maar ik vind het heel knap wat je allemaal neerzet. Maar je bent gewoon niet zo'n
wereldkampioen podcast.
Je bent niet zo'n sympathiek persoon.
Weinig gekwalificeerd.
Maar goed.
Ja.
Nee, ja, dus zuur. Ik was daar zuur over en toen ik het resultaat zag nog meer.
Ja, ik heb dus de eerste... Hij begon iets later, Peter van der Koe. Dus ik heb wel vanaf mijn plek de eerste 35 minuten gekeken. Toen was ik, daar stuurde ik ook een tweet over, niet ontevreden over hoe Groningen voor de dag kwam. Omdat het een wereld van verschil was met vorige week tegen PEC. Dat er nu meer energie in zat. En
tegenstander, toch?
Nee, helemaal eens. Ik moet trouwens wel even zeggen dat van tevoren, ik wist al dat die actie ging komen. Ze hebben... voor de wedstrijd hebben ze dus Pierootje. Er stonden allemaal mensen langs het veld. En hebben ze dus de mensen geëerd die het afgelopen jaar zijn overleden. Dus vrienden, familie van de club. En dat vond ik echt heel mooi. Mooie actie, goed gedaan van de club. En tijdens de wedstrijd was het... tweede helft vooral.
Dat is een matige eerste helft.
Ja, maar matig, dat is gewoon waar Groningen goed in is. Die proberen het gewoon de tegenstander onmogelijk te maken. En ze kwamen een paar keer goed uit. Onze grote vriend Bijlo, die glibberde nog bij een bal van Engonge. Toen stond ik bijna met beide handen omhoog in Carré. En toen zag iedereen kijken.
Ik niet.
Nee, maar de mensen zaten Formule 1 te kijken voordat de show begon. En die dachten, is die nu al wereldkampioen? Maar goed, na rust is het... heb ik net even teruggekeken. Na rust was het een lucky via de gebroeders, het centrumsduo Trauner Senesi, die elkaar helpen om een doelpunt te maken. Ja, en ik moet wel echt zeggen trouwens, Senesi staat gewoon niet op te letten bij die 1-1 van Strand Larsen.
Weer niet. Ja, maar, ik bedoel, heel lullig.
Dit is toch de basis van verdedigen?
Wat volgens mij de basis is dat je dat als centrum samen doet, toch?
Eens.
In deze situatie. En wat... Ja, je kan zeggen dat Groningen dat heel goed doet. Je kan ook zeggen dat... er zitten wel meer facetten aan. Het moment dat die bal heel hoog is...
Ja.
Staat rechtsbuiten van Groningen. Ik weet even niet wie daar stond.
Ja.
Maar die staat op de middenlijn nog. En Malatia staat best wel dicht bij Senesi.
Mm-hmm.
Malatia moet daar volgens mij nog echt veel dichter naar het centrum komen. Want Trauner moet mee met de andere spits. En Senesi moet nu mee met Strand Larsen. Maar daardoor is er niemand die af kan stappen. Dus dat duel gaat Senesi uiteindelijk aan veel te slap. Ik bedoel, dat is 100% zijn fout. Maar als je gewoon nog, als hij eerder dat duel aan kan gaan. En er kan nog iemand achter zien te komen. Wat dus misschien de rol van Malatia had moeten zijn. Of Malatia moet dat duel aangaan. Ja. En Senesi kan afstappen. Is er niks aan de hand. En het is wederom een fout van Senesi.
Nee, ik vind
er zaten meer kanten
ja,
aan, vond ik.
Maar ik vind dat je basispositionering is niet goed. En daar begint het bij. Dus je ruimte scannen, weten waar je tegenstander is. Dat was gewoon niet goed op dat moment. En die bal van Duarte was echt heel mooi, maar had nooit deze kans op mogen leveren. Nee. En Strand Larsen maakt dat heel goed af.
Ja.
En uiteindelijk... Groningen wint. Dat was echt schandalig geweest met Postema, die van richting verandert.
Ja.
Dat was echt schandalig geweest. Maar ja, het is een gestolen punt.
Aan de andere kant. Nou, vind je dat?
Ja.
Nou, ik vind dat Feyenoord ook te weinig heeft laten zien. En natuurlijk krijg je wel kansen. Ja. Slot zei het ook. Slechte
cocktail.
Ja, die slechte cocktail, ja. Maar hij zei gewoon van dat probleem van kansen verzilveren, dat wel echt speelt. En dat is ook zo. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik als Feyenoorder al lang blij ben dat we kansen creëren ten opzichte van vorig jaar. En ja, daar ga ik nog 100 keer op terug blijven komen, want het is echt een wereld van verschil en het is leuk om naar Feyenoord te kijken. Ik vind dat je vandaag dan te weinig hebt gebracht.
Als mensen zeggen slechte cocktail en slot, hij zegt het is een hele slechte cocktail. Als je eigen kansen niet maakt en de eerste van de tegenstander ingaat, dan wordt winnen heel lastig. En dat is natuurlijk wel al een tijdje zo. Hè? Dat hij bouwt van hoe zijn eigen teamgenoten of hij zijn eigen spelers maar de kansen verzilveren. Maar eigenlijk daaromheen, waar hij nog meer van bouwt, is dat de tegenstander wel in één keer raar zit. Ja. Terwijl over het algemeen de kwaliteit van de tegenstander minder is.
Ja.
Maar goed.
True.
Feyenoord verzuimt om te winnen.
En dat is fucking zonde.
Ja. Vitesse wint wel. Als jullie vrijdag goed hadden opgelet, ik zal wel eens een klein hintje geven, dan werd hij al getipt bij wie je moest opstellen in de FFF manager. Gelukkig waren we met z'n drie afgelopen vrijdag toen we de FC Afrika Daily opnamen. Martin Haven en Niel Petersen hebben keurig Openda opgesteld. Hoe is dat bij jou?
Ik heb dat niet gedaan.
Want?
Nee, meer omdat ik had Haller, Sinisterra en Linssen. Ik zie wel trouwens dat jij Schaik bent.
Ja.
En dat je daardoor 4-2-4 kan spelen.
Ja.
En dan vroeg ik me af, hoe duur is dat?
Geen idee. Dat heeft FFF-manager aan alle FC Afkikken mensen beschikbaar gesteld. Maar dit heb ik ook al eerder gezegd.
Nee, TD-schap.
Nee, dit is het. Nee, TD-schap en Schaik is voor mij hetzelfde. Dus je meldt jezelf aan. Nee? Oh, nou, ik heb gewoon op een gegeven moment gestuurd.
Ik wil Schaik worden.
Ja, maar Nee. Dit heb ik al eerder uitgelegd. Ik was een keer te laat. En toen zei ze met... Nee, je bent te laat. Ja. Nou, als je mijn verhaal nou wil laten... Ik was te laat met mijn FFF-opstelling. En toen via de klantenservice van FFF zei ze... Nou, jij werd bij FC Afkikken. Jij kan Schaik worden. En dan kan je later wissel toepassen. En dit heb ik gezegd. Een later wissel toepassen. Maar goed, wat is je punt eigenlijk? Dat ik 4-2-4 heb gespeeld.
Ja, nee. Maar dan heb je natuurlijk een extra aanvalletje. En ik, ja, jij mocht ook geen Ajax-side op. Maar ik probeer me te verklaren waarom ik...
Ja, we gaan het
jij
straks
mocht geen,
hebben.
Jij mocht natuurlijk door de battle van vorige week geen Ajax-side opstellen. Ja, dus
niks aan gemist.
Ik heb daar bijvoorbeeld al een Ajax-side staan. En twee Feyenoorders. Dus dan ben je al gevuld. Dus daarom heb ik niet voor Openda gekozen.
Oké, heel goed. Openda twee keer.
Goeie tip van jullie.
Ik moet wel zeggen, uit Heracles. Uitstekende 1-0. Fantastische voorzet van Sierhuis. En Larsen maakt hem mooi af. En ja, Openda doet het uiteindelijk heel goed. Toch wel echt weer bij die keepers met Vitesse. Kijk, ja, Openda is in bloedvorm. Dat is die al weken. En hij staat nu vooral op 9 goals in de Eredivisie. Doet het hartstikke goed.
Ja, 9 uit zijn laatste 9 wedstrijden.
Ja, maar...
En wat denk je dat hij in de eerste 7 wedstrijden... Hoeveel hij toen heeft gemaakt?
0 als jij nu zegt 9 uit zijn laatste 9.
Precies. Nee, ja. Maar dat is toch bizar? Ja. Dat is die ketchup.
Maar wat nog gekker is, dus dat dit getipt wordt aan jou. En dat jij zegt, nee, ik doe hem niet. Goed. Andere discussie. Schubert heeft best wel voor kolderieke momenten gezorgd. De afgelopen weken in Arnhem. Maar die neemt het gewoon over. Het is dat Daase die bal van de lijn uithaalt. Wat zit er in het water?
Wie is de keeperstrainer van Vitesse?
Is dat Wilbert Neet? Zeg ik uit mijn hoofd. Of dat is het van vroeger? Dat is van vroeger, toch?
Ik heb nog nooit van Wilbert Neet gehoord.
Legend. Vitesse keeperstrainer.
Nee, ja, ik weet het niet.
Daar moeten we een keer mee praten.
Wat er in het water zit.
Nee, voor training die ze geeft. Ik ben heel benieuwd hoe die het traint. Oh, nee, joh. Ah, dit is mooi. Weet je wie de keeperstrainer is?
Edwin Zoetewier.
Daar heb ik ooit nog handschoenen van gewonnen bij de penaltybokaal bij Alphense Boys. Toen won ik het sportweekend penalty schieten.
Nou, dit is de anekdote waar iedereen op zat te wachten.
Nee, maar Edwin Zoetewier, ik heb dus drie keer meegaan en één keer gewonnen. En Edwin Zoetewier was zo aardig. En ik heb een keer op Edward Metgod geschoten. Ja, die heb jij niet meegemaakt, denk ik, als keeper van Sparta. Mm-hmm. Die keek toen altijd chagrijnig. Maar bij dat sportweekend ook gewoon. Die staat op de foto, maar met echt zo'n mega chagrijnig gezicht. Dus goed, dat waren de sportweekenden bij Alse Boys.
Mooi man. Ik heb wel eens keeperstraining gehad van Carlo Lamy bij zijn keeperschool.
En had hij toen ook zijn map bij zich? Of was dat alleen bij Ajax?
Nee, dat was pre-multimap fase.
De multimap. Maar hulde voor Vitesse, goede week achter de rug. En ik ben benieuwd of ze dit vol kunnen houden. Dat is het, maar ook gewoon met de keeperskwestie. Maar we gaan Edwin Soeterbeer wel even bellen hoe die aan het trainen is. Misschien doet hij dat wel elke... is dat gewoon een vorm dat hij ze heel ver uit laat komen elke keer?
Ja.
Goed. Door naar de kraker van het weekend. In ieder geval zo op papier bovenin. Ajax tegen AZ. Ajax zonder Masroui. Rens speelde daarvoor. En AZ toch wel in een systeem wat ze voorheen ook wel hebben gespeeld in de topwedstrijden. Een soort 4-4-2. Sugawara als extra middenvelder.
Het werkte.
Ja, het werkte wel. Ik moet wel zeggen dat... Ja.
Vond je niet dat
het werkte? Eerst zelf niet heel bijzonders. Na rust merkte hij gelijk dat de intensiteit omhoog ging bij Ajax... Maar uiteindelijk is het twee keer, denk ik, gewoon niet goed meelopen bij Ajax. Waar AZ uit weet te scoren. Voor mij was Sugawara die bal vol op de rug van Mitchell ramt.
Ja.
En Pavlidis schiet hem uit twee keer binnen. Maar het is eigenlijk heel slecht uitgespeeld van AZ. Hoe die bal geeft op Mitchell, wat kan die ermee? Mm-hmm. Ja, hij probeert die bal te ontwijken, krijgt hem op de rug en geeft daarmee een assist. En dan valt uiteindelijk de 1-1. En toen dachten wij, ja, oké.
Nee, maar eerst nog, wordt die goal van Wijndal afgekeurd, wat echt centimeterwerk is.
Nou, wat ik vond, is dat hij moet wachten. Hij wacht. Ja. Want hij is al voor. Hij is al voor, dus zeg maar, zijn verdediger. En als hij wacht...
Ja, maar het scheelt wel echt centimeter.
Ja, maar dat is wel details.
Nee, ja, dat
hij schiet hem namelijk fucking goed
in. Dat is niet normaal.
Ja, maar goed, uiteindelijk wordt 1-1. Goede chip van Schuurs. Op Tadić een hele goede goal. Was steeds kijk, ik wil niet zeggen dat dit dan het verschil is tussen Ajax en AZ. Maar dit was twee keer randje dat ze twee keer goed stonden.
Ja, ja.
Maar goed, ja, over buitenspel straks meer. Het wordt 1-1 en dan... Wij zaten hier met de carré-gangers zaten we te kijken. Nou, dus iedereen zei, dit wordt 2-1 voor Ajax. Ajax gaat er nog wat winnen. Maar wat bleek? Anthony, die had denk ik 70 meter meegelopen met Wijndal. En dacht, ja, die laatste 5 meter, laat maar gaan. En Abbeklal schiet de 1-2 binnen.
Ja, uitstekend gaan door Wijndal vooral, toch?
Ja.
Dit is wel... Hij heeft het echt heel vaak opgebracht, deze wedstrijd. En dat is wel knap als je ook nog eens tegen, denk op dit moment, de beste vleugelaanvaller uit de Eredivisie staat. Ja, ik geef het je wel gewoon te doen. Ik bedoel, Wijndal is goed. En dat weten we, maar Anthony, die is ook echt fucking goed.
Ja.
Dus je moet het verdedigend opbrengen. Als je dan ook nog de ballen hebt om constant naar voren te blijven gaan en dus die ruimte achter je te laten en dus Anthony mee te dwingen om te verdedigen, vind ik wel gewoon echt knap. Maar
dit is de Wijndal waarom we dachten dat hij of naar Ajax zou gaan of een stap zou zetten. En hij was natuurlijk best wel teleurgesteld aan het begin van het seizoen dat het niet gelukt is. Hè. Begon natuurlijk ook met een blessure. En ik moet nu wel zeggen, het voorbeeld van... waar we het eerder over hadden bij Twente RKC. Deed Nijhuis nu wel... Ja, Nijhuis is misschien ook niet het beste voorbeeld. Maar die liet het gewoon gebeuren bij uiteindelijk de 2-2 die wordt afgekeurd.
Ja.
Daar lijkt een overtreding te zijn op Vindal. Of zoals we hem tegenwoordig moeten noemen, Jensen. Yes. Wij noemen hem al het hele seizoen Vindal.
Vindal Jensen heet hij.
Die gaat daar heel slecht het duel aan natuurlijk. Dat gaat hij echt dramatisch aan. En uiteindelijk lijkt Schuurs de 2-2 te maken.
Maar het was buitenspel van Haller.
Ja, ja.
Ja, nee, maar dit is toch precies hoe het moet gaan.
Ja. Nee, daar ben ik met je eens. Ja, dit was heel goed. En uiteindelijk...
En Ajax krijgt nog wel wat kansjes. Hè. Bedoel, of tenminste, ja, er is heel dreiging. Veel dreiging vanuit Ajax. En ik moet zeggen dat ik wel vond dat ze opvallend veel kozen om Tadić of Blind aan de linkerkant uit te laten komen en daar een voorzet mee te geven.
Ja.
En dat AZ dat eigenlijk best wel aardig deed. Best wel aardig die ballen wegkreeg. Beukema was er natuurlijk ook ingekomen. Dat helpt op zich wel. En ik vond dat Martins Indy ook nog wel best wel wat weghaalde.
Ja.
Maar ik snapte niet per se van Ajax dat ze daarvoor kozen.
Nee.
En voor de rest was denk ik het gevaarlijkste was die kogel van Gravenberg.
Zo de juwe.
Holy shit.
Ja, die kwam voor de voet van Danilo. Danilo kreeg hem toen net,
net achter zich. Ja.
Maar ik wist niet dat Gravenberg dit in zich had.
Ik ook niet.
Nee.
Ik heb ook nog nooit van mijn gevoel zo'n schot van hem gezien.
Nee, meer binnenkantvoet heeft hij wel eens in de Champions League gescoord, toch?
Ja, en geplaatst. Ja, ik Ik stond er wel van te kijken.
Goed, meer over Ajax
maar,
natuurlijk.
Maar wat betekent dit? Of betekent dit eigenlijk helemaal niet?
Nee, wel.
Tweede verlies van Ajax betekent het.
Ja, maar dat... Kijk, tegen Eagles, als je die 10 keer speelt, win je 9 keer. Dat heb ik ook geroepen. Nu met AZ wel anders, hoor. Het was minder overtuigend, minder grote kansen. Ik heb de expected goals allemaal nog niet gezien. Maar het is sowieso wel een beetje stroever voor mijn gevoel de laatste weken. Dus ja, misschien komt de winst op als geroepen.
Ja, en
nadat je eerst de klassieker moet voetballen.
Dan dacht je van volgende week de klassieker. Ja. Twee teams met gelijk puntenaantal.
Ja. Nee, maar kijk. Sparta. Ik zit een beetje de laatste wedstrijd kijken. Eagles, Sparta. Toen had ik het. Ja. Hey, ook als je die andere wedstrijden ziet, moet je ook niet zeuren natuurlijk. Maar wel opvallend detail. Na 16 wedstrijden. Ajax heeft nu voor het eerst in 4 jaar... het minste aantal punten. Dus alleen in, zeg maar, 5 jaar geleden, het ontslag van Keizer en toen ze tweede werden, hè, dat was het eerste half jaar van Ten Hag. Toen hadden ze 35 punten na 16 speelronden. En de jaren daarna 43, 41, 38, waarvan ze 2 keer kampioen werden en 1 keer bovenaan eindigden. Je weet het nog wel, dat seizoen toen corona toesloeg voor het eerst. En nu staan ze op 36 punten na 16 speelronden. Wat zegt dit?
Ja.
Het staat wel dicht bij elkaar.
Ja, maar Ajax speelt heel goed. Ja, dat het dicht bij elkaar staat is alleen maar mooi voor de competitie. En Ajax speelt prima voetbal volgens mij.
Zeker.
Die hoeven zich geen zorgen te maken.
Nee. Straks natuurlijk groot spelen heet de kolen wordt. En jawel, natuurlijk de clash van FFF Manager. Maar eerst sluiten we af in stijl met de 8 uur wedstrijd NEC tegen PSV. Ja, dat was vooraf natuurlijk wel een dingetje. PSV een enorme mokerslag opgelopen in Sociedad. Geen Guti en Doan. En dan kiest hij eindelijk weer. Het is denk ik echt heel lang geleden dat Van Ginkel in de baas stond. Van Ginkel en Vinicius. En toch wel jammer bij NEC dat een paar van de smaakmakers ook niet aan de aftrap stonden, toch?
Ja, ik denk dat ze Marquez het meeste misten.
Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Want als je dan ook kijkt, ze misten bijvoorbeeld ook Ali Akman, Barreto. Maar als je dan, we hebben de wedstrijd net afgekeken, dat dan uiteindelijk op het eind mis je toch eigenlijk een leider centraal achterin. Maar dat was het einde van de wedstrijd. Want ja, als we kijken naar het begin. Rodrigo Goed, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Goed, Braziliaans verdediger, werd op zijn 16e al gekocht voor bijna 750.000 euro Atalanta. Die begon nu, maar daar ging het eigenlijk in het begin helemaal niet over. Want het ging weer over Joël Drommel.
Ja, het is een beetje lullig. Hè. Vorige week kwam volgens mij een nieuwsbericht van NOS, ging enigszins voetbal Twitter over. Over het trainingspercentage van keepers.
Ja, ze hadden dus zeg maar het bericht wat ze naar buiten brachten, had de NOS niet zo goed gedaan. In het bericht zelf was er wat meer duiding over de statistieken.
Maar dat is een beetje, want trainingspercentage Drommel stond volgens mij van de 19 keepers die mee waren genomen. Ja. Ze hadden en Xavier Maus en Erwin Mulder van Heerenveen meegenomen, omdat die allebei de helft hebben gekiept van de wedstrijden. Voor de rest alle eerste keepers. En hij stond echt 17 of zo. En bijvoorbeeld, hij had de helft van het reddingspercentage van Pasveer.
Ja.
Alleen reddingspercentage zegt natuurlijk niet per se heel veel.
Nee.
Luister daarvoor vooral ook de showkeepers met tussen de linies. Dat was heel interessant over data. Maar, en dat is natuurlijk ook logisch, want keepers die wat lager keepen, die krijgen veel meer te doen. Dus die pakken over het algemeen meer ballen, omdat ze ook veel meer doelpogingen of krijgen meer kans om doelpogingen tegen te houden. En bijvoorbeeld keepers van de topclubs, die krijgen meer schoten van buiten de 16 bijvoorbeeld.
Ja, want het was al binnen 10 minuten raak. Hij verwerkt een schot dramatisch. En Matson is er als de kippen bij om de 1-0 te maken. En het was natuurlijk logisch.
Er zat wel een zwabber in van Schöne, hè?
Ja. Nou ja, sorry hoor. Als jij keeper bent van PSV, moet je dit echt veel beter kunnen verwerken. Ja, en dan begint eigenlijk de inhaalrace, zo kun je het wel stellen. Hè? PSV moet dan op zoek naar de gelijkmaker. Lijken op een gegeven moment ook wel de gelijkmaker te maken. Uiteindelijk doet Drommel, dat wil ik hem ook wel die credits geven. Hè? Dat het op een gegeven moment die 2-0 lijkt, die van Tafsan. Dat was voor mij die steekbal van El Karouani. Ja. Ja. Die stopte heel goed. Sangaré maakt dus de 1-1 alleen dan uit buitenspelspositie. En het is Vertesse die de 1-1 maakt. En uiteindelijk diep. Nou, niet diep. Ja, wel diep in de wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Is het Maxi Romero met een hele soepele voetbeweging, waar hij de bal uit de lucht plukt en direct doorspeelt. En dat is een voorzet bij de tweede paal. En hij komt echt heel hoog. Hij is heel lenig. En Vinicius, randje buitenspel. Wordt nog lang nagekeken, maar die scoort de 1-2. En dat betekent dat PSV gewoon deze wedstrijd wint.
Ja, wel mooi hè. Als je dan kijkt naar hoe dit verhaal gaat, zeg maar. Dat en Vertesse zo belangrijk is.
Ja.
En Maxi Romero en Vinicius. Dat is toch al, denk ik, het verhaal van PSV dit seizoen.
Helemaal eens.
De spitspositie waarin echt van alles gebeurt.
Ja.
En hebben ze toch dus alle drie hun waarde. En Maxi Romero is natuurlijk het meest opvallend, denk ik. Gewoon, ja, die is toch weer fit geworden. Dan toch een belangrijke rol in PSV 1 nu. Maar Vinicius doet het de laatste weken natuurlijk ook hartstikke goed.
Ja.
En dat, ik moet zeggen dat ik dat wel knap vind om te zien. Dat PSV het toch ombouwt. Ik bedoel, ze moeten winnen van NEC. Dat zijn ze aan hun stand verplicht. Maar hoe het dan gebeurt, dat je zoveel druk erop kan houden, dat doen ze echt prima.
Jij was vorige keer best wel kritisch over Gakpo in de spits.
Ja.
Nu stond hij niet op links, maar op rechts. Wat was hier, jongen?
Ja, ik snap het niet. Nee, maar ja, snap jij het wel?
Nee, ik zag iemand die ziek op bed ligt. Of je dan niet ziek op bed ziek thuis is. Ja, Wouter Boekamp, die twitterde tijdens wedstrijd. En daar was ik wel mee eens. Hij zei heel benieuwd of er nu iemand in de PSV-kleedkamer durft op te staan. En Smit even vriendelijk of wat minder vriendelijk verzoekt om Gakpo gewoon op links te zetten.
Ja, het gekke is dat je... Hij staat natuurlijk op rechts, omdat Bruma ook speelt.
Ja.
En ik neem aan dat Smit dan Bruma met zijn... hij heeft best wel een goed afstandsschot, Bruma. Dat hij dan naar binnen kan komen en dan kan schieten. En dat hij hem daarom graag op links wil. Alleen het voelt voor mij zo tegennatuurlijk om je beste speler niet op zijn beste plek te gebruiken.
Nee.
Dat is gewoon linksbuiten. Ja. Dus ja...
Er gaat nog wel een woordje over
gesproken worden. Ik ben het alleen maar met Houten eens.
Ja, en het gek is natuurlijk, hè, er is heel veel gezeik geweest over PSV dit seizoen.
Maar bovenaan.
Hè?
Staan bovenaan.
Dit is ongelooflijk. 16 speelronden gespeeld, 37 punten. En dat betekent dat ze 1 puntje meer hebben dan Ajax en Feyenoord. Ajax een doelsaldo van 49 voor en 4 tegen. En bijvoorbeeld PSV 40 voor en 23 tegen.
Echt. Ja.
Wonderbaarlijk.
Ja, maar
dat is wel mooi dat we een traditionele top 3 weer hebben. Vind ik wel echt mooi om een keer een jaartje te hebben.
De strijd is er in ieder geval. En ik denk dat we allemaal, dat heel voetbal Nederland erover eens is, dat Ajax het beste team is in Nederland.
Ja. Ja, by far.
Maar het is wel leuk dat het zo spannend is.
Zeker. Onderin pak ik hem op vanaf plek 14. RKC, 15 punten uit 16 wedstrijden. Heracles, 14 punten uit 16 wedstrijden. En dan komt Fortuna met 12 punten. Sparta met 11 punten. En op plek 18 PEC Zwolle met 6 punten naar 16 speelronden. Wat wil je eerst? Om grote speler Hete Kolen wordt of wil je de FFF?
Nou, laten we, als we de competitie samenvatten, laten we dan maar even grote speler en Hete Kolen doen.
Ja, heel veel reacties binnengekomen. Hulde daarvoor. Wil je positief of beginnen of eerst met negatief?
Ja, positief.
Positief. Dan pak ik ze er even allemaal bij. Er zijn heel veel reacties binnengekomen. Dat is altijd goed dat ik dit ook al had. Goed. Nou, heel veel grote spelers zijn voornamelijk spitsen. Romero, Maxi Romero is meermaals genoemd. Openda is vaak genoemd. Maar ook Abouklal. Wie? Abouklal. Wie? Abouklal. Goed. Michel Flap. Toch wel opvallend. Een paar keer Max Verstappen. Mensen blijven het proberen. Cambuur. En ik vond die van Marco Veenstra heel leuk. Grote speler, deze zondag. En ze heette Kolen, deze zaterdag.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Ja, wie even krijgt jouw grote speler?
Owen Wijndal. Ja, ik heb eigenlijk alle redenen net al genoemd, maar ik vind het wel echt heel knap dat hij zich zo hersteld heeft. Ik had best wel zorgen erom, ook met de verhalen die rond het EK om hem gingen, dat hij opeens niet meer, dat hij op de tribune zat, omdat dat ook met gedrag te maken scheen te hebben. Dan dat je toch een tegenvallende Eredivisie start hebt, zowel met je club als persoonlijk. En dat je dan in de wedstrijd tegen het grote Ajax zo laat zien. En ook als aanvoerder best wel de afgelopen weken de kaart trekt. Dan vind ik dat je voor dit weekend zeker de grote speler wordt verdiend.
Ik ga daar eigenlijk wel een beetje mee, maar natuurlijk heb ik iemand anders. Ik vond het ook een beetje raar, maar dat is dat jij hem niet noemt. Buxero, speler van jou. In ieder geval die als eerste nam. Maxi Romero.
Ja.
En dat is heel gek, want er zijn heel veel... Ik had Openda natuurlijk in mijn FFF manager team. Ik vind het heel leuk hoe AZ het heeft gedaan. Natuurlijk grote speler Cambuur. Maar ja, ik moet toch zeggen, Maxi Romero is toch wel een fantastisch verhaal. Geeft niet op en geeft uiteindelijk de assist op de winnende goal, waarom PSV na speelronde 16 bovenaan staat. Dus grote speler Maxi Romero. Hete Kolen wordt. Nou, er zijn er heel veel binnengekomen. Johnny Jansen. De hele zaterdagavond, zaterdagmiddag. De niet-eredivisiewaardige fase. Zo, het zal je maar gezegd worden. En lieve mensen, dat zeggen wij niet. Dat zijn allemaal onze luisteraars die dat heerlijk via Twitter dan wel Instagram deponeren bij ons. Senesi, Ajax-speler, die Ajax-spelers liever F1 kijken op het veld. Formule 1 kijken op het veld. Willem 2, Ajax, fase. Ajax, kutinstelling. Mercedes, Max Verstappen. Oh nee, dat is heel Ajax, sorry. Hete kolen. Max Verstappen, grote speler. Joël Drommel. Nou, eigenlijk wel.
Ja, nou, voor mij zat er wel tussen.
Vertel.
Ja, Willem 2.
Ja?
Ik vind dat wel zorgwekkend. Ik maak me... het is niet dat ik er wakker van lig. Maar ik maak me wel zorgen over van hoe ze die vorm gaan herpakken. Want er zit op zich best wel genoeg voetbal in om beter te presteren dan dit. Alleen op deze manier gaat het wel heel snel bergafwaarts.
Ja.
Ik denk gewoon dat je gewoon nodig hebt dat wat spelers ook weer wat vertrouwen hebben, weet je wel. Je had Zaglam die een paar wedstrijden scoorde, volgens mij. En die vond ik dan vrijdag ook weer een beetje zonder vertrouwen spelen. Ja, ik denk dat je van die individuele spelers die het echt wel wat klasse hebben, dat die weer even moeten opstaan.
Eens. Ik zat te twijfelen wie ik een hete kolenwoord ging geven. Ajax kan wel een schop onder de kont verdienen. Maar ik wil gewoon eigenlijk Utrecht, Go Ahead Eagles, Heerenveen, Sparta. Ja, eigenlijk Peck en Fortuna ook, maar dat je in 270 minuten voetballen één doelpunt wordt gescoord in de Eredivisie, waarvan wij altijd zeggen het is zo'n fantastische competitie.
Ja
dat doet mij
jullie
toch
doen wel. Ons tekort.
Ja, dus even. Ik verwacht van eigenlijk alle zes ploegen komend weekend veel meer. Voordat we gaan kijken naar het programma van komend weekend, gaan we natuurlijk eerst even naar onze speciale rubriek, namelijk de FFF Manager Challenge Clash Strijd.
De bord op schoot, battle. Ready, fight.
Want afgelopen vrijdag gaven we natuurlijk onze tips weg. Ik heb vorige week de clash, strijd, hoe je het ook moet doen. De battle, dat is hem. Dat woord zocht ik. Ik had vorige week de battle verloren van Woetroe. En toen zei ik, Woetroe, het maakt me niet uit, jongen. Lachen. Hij zegt, je mag komende week geen twee spelers van Ajax hebben. Ik zeg, maakt me niet uit. Ajax gaat toch niet winnen van AZ. Dat zei ik niet. Maar ik dacht op dat moment, fuck. Maar het heeft ervoor gezorgd dat ik in plaats van een half uurtje aan mijn FFF-team een uur aan heb gezeten. En
Je hebt het echt heel goed gedaan.
Ik heb het heel goed gedaan.
Ik heb al gekeken.
Oh, je hebt het al gekeken?
Ja.
Ik heb het zelfs zo goed gedaan dat ik weekwinnaar ben geworden van onze Subleague.
Ja, gefeliciteerd.
61 punten. 9 punten voorsprong op onze nummer 2. En zeg 15 punten voorsprong op Mario Nijg, de zelfbenoemde FFF-professor. En ik zit even te zoeken waar jij bent gekomen.
Ja.
Jij had 36 punten.
Dat valt nog mee.
Nou, toch? Ja, zeker. Want ik zat te denken, Wouter Boerkamp had natuurlijk een enorm grote bakkers vorige week. Die had 30 punten minder dan wat ik had. En ik kon dus geen twee spelers van Ajax opstellen. Goed.
Nieuw oprecht complimenten.
Het betekent dus, afhankelijk wie er dus volgende week tegenover mij zit, jij of Woetroe, dat een van jullie twee spelers van PEC moet opstellen.
Ja, ik denk dat ik dit keer...
Jij moet dus twee spelers van PEC opstellen voor volgende week.
Ja. Nou ja, dat gaan we gewoon doen. Tegen wie moet PEC volgende week?
Ja, dat ga ik je nu allemaal vertellen. Want volgende week speelronde 17. Midweeks is er een beker voetbal. Maar volgende week beginnen we op zaterdag om 16:30 in Sittard. Fortuna tegen FC Utrecht, de Sjors LT-wedstrijd. Dan is het Sparta Vitesse, AZ Willem II, Heracles Groningen en PEC Twente. En dan is het op zondag toch wel mooi hoor. 12:15, DKV. 30 kilometer verderop. In ieder geval zo noemt Heerenveen. Of zo wordt Heerenveen genoemd door Sportclub Cambuur. Ik weet niet of het vice versa is. Maar het is de Friese derby. Cambuur tegen Heerenveen. Om 14:30. Feyenoord Ajax, de klassieker. Om 14:30. Go Eagles NEC. En om 16:45. RKC tegen PSV. Dus jij moet volgende week twee spelers van PEC opstellen in het thuiswedstrijd tegen FC Twente.
Ik had nu wel die andere straf gewild. Dat ik geen Ajax-spelers mocht opstellen.
Ja, dat had.
Zou ik zeker
helaas. Goed, Broes, dankjewel. Dit was
hem,
speelronde 16. Toch wel één met heel veel verhalen. Morgen,
maandag, zondag heeft het wel gered.
Zeker gered.
Die speelronde.
Ja, zeker. Maandag zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Met het laatste nieuws van de maandag. En als je nou voor Ajax bent, dan check je snel de wedstrijdeditie van de Pantelits podcast. En morgenavond wordt de nieuwe PSV podcast opgenomen. Ze staan bovenaan. Zou ze zingen? Nee, ze zingen nog niet, hè? Toch? Guus, Marcia en Rick? Denk ik niet. Maar ze staan wel bovenaan naar speelronde 16, PSV. Graag tot een volgende keer.